Welkom bij True Sales, de podcast waarin ik samen met één centrale gast ontdek waar sales echt om draait. In deze aflevering onderneemster en sales trainer Kathleen Koos over het belang van mindset. Voor haar een combinatie van drive to win, passie en mentale fitheid. Veel luisterplezier. Dag Kathleen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Welkom in de podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging, Pieter.
Met heel veel plezier. Het was denk ik via Mick Adam, hè, die ons gelinkt had. Kennen jullie elkaar goed?
We kennen elkaar. We hebben elkaar zelfs ook al ontmoet persoonlijk. Ik heb mij ooit, eer in het begin van mijn carrière, door Mick laten begeleiden om op LinkedIn visibiliteit te creëren. En kijk, zoveel jaar later was ik onlangs in de top 3 van de LinkedIn goeroes is een groot woord, hè, maar sales influencers. Dus ik denk dat Mick dat heel goed gedaan heeft.
Ah, oké. Okay. Dus ook voor jou wel een belangrijk kanaal. En ook vrij actief daarop dan op LinkedIn.
Klopt, ja. Ik vind dat een heel tof kanaal. Een makkelijk kanaal ook om je content te delen. En de voorbije jaar heb ik er heel erg op ingezet. Wat zeker mij mee op de kaart heeft kunnen zetten als sales trainer.
Ja. Je hoort al mee, sales trainer. Wat maakt dat je vandaag sales trainer bent? Van waar de passie voor alles wat mij met sales en met coaching en trainership te maken heeft?
Ja, dat is een combinatie van een aantal factoren, Pieter. Ik heb TW gestudeerd, dus een heel algemene studie. Maar in mijn studies voelde ik wel, ik deed wat vakantiejobs en studentenwerk. En alles wat te maken had met mensen, contact met mensen, ik voelde dat ik daar energie van kreeg. En ik deed ooit een jobstudentrol in de Carrefour in Zemst. Ik ga dat nooit vergeten, als kaasmeisje. Helemaal verkleed in Hollands kaasmeisje om Gouda te verkopen. Mensen te laten proeven. Mm-hmm. Om uiteraard dan te maken dat ze verkopen. Via een interimkantoor en... ongelooflijk maar waar, ik heb mij daar gewoon ingestort en dat interimkantoor heeft mij verschillende keren laten weten dat Carrefour mij terugvroeg om dat te doen. En dan ben ik mij wel bewust geworden van, oh, dit is wel sales, ik doe dat graag, ik krijg daar energie van. En is eigenlijk dat de rode draad door mijn carrière geweest. Mensen impact hebben, mensen eigenlijk helpen om een betere versie van zichzelf te worden. En dat doe je zowel met klanten als met mensen die je begeleidt.
Dus, absoluut. Oh, mooi verhaal. En passie. Heb je dat meerdere jaren gedaan? Nou.
Ik heb dat wel een jaar of 2, 3 gedaan. Okay. Dat verdiende ook goed. En dat was, voor mij voelde dat niet als werken. Nee. Dus wat wil je dan nog meer als jonge student? Dan is dat de ideale.
Absoluut. Ja. En dan daarna ook qua jobs en qua rol vrij snel in dat commerciële, in dat saleswereldje beland, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ik moet dan zeggen, ik heb dan gesolliciteerd na mijn studies, niet goed wetende van, oké, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen, want hier, ik ben 22 en... En dan had ik gesolliciteerd, toen was er nog Bank van Breda, en die hebben gespot van, dat is een commercieel profiel.
Ja.
En ik had niet voor een commerciële rol gesolliciteerd, maar zij hebben gezegd, oké, wij gaan jou in een commerciële rol zetten. Dus heel goed gezien toen, want als recruiter is het toch ook wel belangrijk dat je het potentieel uit mensen kan halen, ook al zien ze het zelf nog niet.
Ja, want het hetzelfde dan moment nog niet echt...
Nee, ik wist wel dat ik dat graag deed, maar om nu te zeggen, ik ga in de sales, dat is nu niet op die leeftijd waar ik echt mee bezig was.
Ja.
En dan ben ik in een commerciële rol terechtgekomen en daar eigenlijk nooit meer uitgegaan.
Mooi. En we zitten hier.
En nu zitten we hier, Pieter.
Iets waar ik met jou over wil praten, en dat kwam ook aan bod tijdens ons intakegesprek, jouw boek ligt hierop. Mm-hmm. De hybride verkoper. Ja, als ik je dat de eerste keer... Ik heb het nog niet gelezen, dus daar komt het nu van. Bedankt om het boek ook mij te geven. Hybride, ik denk ook wel dat de COVID-periode zo'n beetje bij jou in de nazet, klopt dat, als ik het zou bekijken, een nazet kan geweest zijn. En hybride associeer ik dan mee. Ja, een verkoper moet via verschillende kanalen nu gaan werken, want we komen in die virtuele setting. Is dat ook een beetje de aanleiding geweest voor jou, een boek te schrijven?
Ik had voordien al een ander boek geschreven, Blackbox van de topverkoper. Dus ik zat al in de modus om boeken te schrijven. Leuk. Uiteraard, COVID was een periode die toch in sales tot een transformatie geleid heeft. Inderdaad, hè, we gingen andere kanalen gebruiken om met onze klanten in contact te komen. Maar voor mij kunnen we dat nog altijd doortrekken, want hybride, Pieter, betekent voor mij zoveel als... hybride heeft veel betekenissen, maar het gaat erover om schijnbaar tegengestelde eigenschappen toch samen te brengen. En voor mij gaat dat over enerzijds technologie inzetten als gebruiker, als verkoper. Hè. Ik denk dat we daar straks ook nog wel het verder over kunnen hebben, want technologie, er zijn veel tools die we kunnen inzetten. En tegelijkertijd ook het human aspect, het menselijke aspect inzetten. En dat lijkt op het eerste zicht wat tegenstrijdig. En daarom is het hybride, omdat als je die samenbrengt, je echt succesvol kunt zijn.
Ja, dus die hybride kan ja meerdere ladingen dekken. Ja. Hè? Hybride als in van fysieke meetings, online, videochat, maar voor jou ook een stukje de eigenschappen die iemand moet hebben, de menselijke touch of de human touch, gecombineerd met technologie, is voor jou ook een stuk die lading hybride. Hè?
Ja, hybride is voor mij inderdaad, hè, zoals dat je zegt, die zaken waar we van denken, oh, het is het een of het ander. Nee, als je dat samenbrengt, dat is net zoals sales. Sales is een heel mannelijke job qua idee. De energie die dat daarmee gepaard gaat, wordt vaak gezien als een stukje harder, een stukje overtuigen.
Mannelijke
energie.
Basis, ja.
En tegelijkertijd, ik heb altijd goed gescoord als sales professional, omdat ik daar ook een stukje de vrouwelijke energie in durfde gebruiken, die empathie, die verbinding maken. Wat niet wil zeggen dat je enkel die vrouwelijke energie hebt. Het is doordat je die twee samenbrengt, dat je eigenlijk dat versterkt.
Ja.
Dus hybride kan op verschillende manieren geformuleerd worden binnen het salesconcept.
Oké, super interessant. We hebben ook gehad over mindset. En daar wil ik vandaag echt heel diep op ingaan bij jou. Hoe kadert mindset daar voor jou in? Want dan stak je even dat voorbeeld van het kaasmeisje voor Gouda. Ik kan aannemen dat je misschien toen nog niet bewust met mindset bezig was, maar ja, jij moest toen ook misschien wel met een bepaalde mindset in dat pak gaan of in die verkleding
Absoluut,
gaan.
Absoluut, ja.
Kun je daar eens wat meer over vertellen waarom dat mindset hier zo aan inhaakt of zo belangrijk bij is?
Ja. Door de jaren heen, ik heb heel veel met verkopers gewerkt. Ik heb ze gecoacht, ik heb ze begeleid. Ik heb topverkopers gezien en ik heb minder goede verkopers gezien. Hè. En als ik de analyse maak van wat maakt nu die topverkopers, dan kom ik altijd, Pieter, bij hetzelfde terug. En dat is die mindset. Waarom? Die mindset is de motor. En je kan met verkopers gaan werken en ze verkoopstechnieken leren, want vaak is dat de vraag. Hè. Leer ons eens closen, leer ons eens prospecteren, leer ons omgaan met bezwaren. Allemaal heel belangrijk. Maar als de mindset, als het tussen uw oren niet helemaal oké zit, dan mag je zoveel investeren in het ontwikkelen van die skills, dan ga je nooit echt topperforming zijn. Hè? Dus het begint tussen uw twee oren. Het begint met, hoe kijk ik naar dingen? Als ik straks ga prospectie doen, hoe sta ik tegenover afwijzing? Ben ik bang voor die afwijzing? Of neem ik dat erbij? Zie ik dat als kansen? En als eerst die mindset goed zit, dan kunnen we gaan werken op die vaardigheden.
Ja.
Ik krijg heel veel de vraag van salesmanagers of bedrijfsleiders van ja, Kathleen, je moet echt mijn sales helpen closen, want ze kunnen niet afsluiten. Geef ze eens een paar closing technieken. Ik kan dat doen. Maar dat zijn druppels op hete platen.
Ja.
Want ik moet eigenlijk eerst aan de slag met die verkopers om die mindset juist te zetten rond durven closen. En als die mindset al goed zit, dan gaan die skills en die technieken er veel beter in en dan gaan die zelfs sterker worden. Ja. Maar als die mindset niet goed zit, mag je heel veel investeren in technieken en in sales trucjes. En ik vind dat ook allemaal heel belangrijk en heel boeiend. En daarom begin ik in mijn boek eerst met mindset. En ook als ik in een coaching of een trainingstraject ga, starten eerst met mindset. Hoe zit je erin? Om dan eigenlijk te gaan werken met die vaardigheden. Want werken rond vaardigheden zonder aan de mindset te werken, is zoals rijden met een Ferrari zonder motor.
Mm-hmm.
Soms moet je dat echt wel zien.
Oké. Er zijn veel dingen die bij mij opkomen poppen, maar om dat te ontleden, waar zouden we bij starten? Want ja, moeten we eerst gaan definiëren wat dat mindset is. Want mindset, ja, is een begrip waar je misschien wel wat verschillende betekenissen voor kunt geven. Dus die vraag heb ik sowieso. En ten tweede, waar ik ook aan denk, is van, waar heb jij ontdekt dat het ook belangrijk is om vanuit soft skills, mag ik het misschien niet noemen, hè, want dat is misschien nog een ander verhaal, maar waar heb jij ontdekt dat je vanuit die mindset moet starten, vooral dat je misschien op die hard skills en op die echte vaardigheden, dat salesvaardigheden moet werken?
Ja, ik heb dat ontdekt door eigenlijk zelf aan zelfreflectie te doen. Het is gestart bij mezelf.
Ja.
In het begin van mijn carrière als sales, ik ben dan uiteindelijk in de telecomsector terechtgekomen, kreeg ik sales training op de heel klassieke manier, hè? Closing skills en dat soort dingen.
Fysiectable.
Ja, hard selling. Ik ben opgeleid in hard selling.
Misschien denk ik niet slecht.
Nee, want ik gebruik daar nog altijd dingen van. Voilà. Maar zoals ik zei, op een andere manier.
Ja.
Hè? En met een andere mindset ook. Dat is het verschil. Dus ik ben opgeleid in hard selling. En op een dag noemde een van mijn klanten mij een contractenjaagster.
Contractenjaagster, oké.
En ik had zoiets van, oké, is dat nu een compliment of hoe moet ik dat zien? Want eigenlijk ben ik dat niet. Voor mij gaat het niet om die contracten binnen te halen, dat is leuk. Maar ik wil daar ook impact mee maken. En een contract binnenhalen zomaar om een deal te hebben en om dan commissie te hebben, geeft mij geen voldoening.
Okay.
Dus ik ben dan over mezelf gaan nadenken. Ook in die rol als sales.
Maar dat je die rol misschien ook niet super lang, ik weet het niet, super lang hebt kunnen doen, want ja.
Ja, ik heb wel, ik ben wel lang in sales gebleven en ik zit er nog in.
Ja, ik weet het.
Maar ik ben zelf gaan veranderen en ik ben, dat heeft mij eigenlijk aangezet om NLP te gaan volgen, een tweejarige opleiding master in NLP. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik inzicht kreeg in mezelf, in hoe kom ik over, wat vind ik zelf belangrijk, wie ben ik en wat zijn mijn eigen waarden
in heel dat
verhaal. En pas dan besef ik van, oké, we moeten werken rond mindset. En wat ik nu zelf doe, want ik ben daardoor nog een betere sales kunnen worden natuurlijk. Wat ik zelf als transformatie heb gehad, daar wil ik ook andere sales professionals verder in gaan begeleiden. En door er dan mee te werken, ben ik mij daar alsmaar meer in gaan verdiepen in die mindset van sales professionals. En heb ik daar tot op vandaag eigenlijk wel een goede kijk op van wat is er nodig om mensen naar die next step te kunnen brengen in hun rol als verkoper.
Super interessant. Ja. Vanuit die training of vanuit jouw definitie, zou jij een definitie op die mindset kunnen kleren? Hij zegt, ik kijk daar zo naar dat begrip mindset.
Ja, mindset is voor mij, Pieter, hoe sta ik in het leven?
Mm-hmm. That's it. Ja.
Ja, heel kort door de bocht.
Goeie korte definitie.
Ja. Hoe sta ik in het leven en hoe kijk ik naar de dingen?
Ja. En dat kun je dan heel hard doorvertalen naar sales. Hè. Je zei, ik moet een keer cold callen, en moet is ook al zo van, ik ga een keer cold callen, met welke mindset ga ik
wil een keer cold callen.
Ik wil een keer, want mindset wil ook zeggen dat je daar in die sfeer komt van, ik wil die persoon gaan bellen, hè. Ik wil waarde gaan geven, ik wil iets gaan brengen. Ik vind dat een heel goede definitie, die maakt het ook heel simpel. Om terug te komen op wat je net zei, je hebt ontdekt van, wat is er nu nodig? En dat is natuurlijk hetgeen waar ik ook echt heel diep op wil gaan. Wat is er voor jou nodig om die goede mindset te hebben, om dan uiteindelijk naar een topverkoper te kunnen doorgroeien?
Ja, voor mij zijn er 4 pijlers belangrijk. En daar werk ik ook rond, hè, wat betreft mindset. We kunnen dat ook een stukje samenvatten onder groeimindset of infinite mindset van Simon Sinek. Ik heb er vandaag nog een LinkedIn-post over geschreven. Maar voor mij zijn er 4 pijlers belangrijk in die mindset van high-performing sales. 1, dat is, wat is jouw drive to win? Op welke manier wil jij de beste zijn? En ik bedoel dan niet altijd puur de beste zijn ten opzichte van de anderen, maar ook jezelf overtreffen en leg je de lat voor jezelf hoog genoeg. Hè? Zonder daar obsessief in te worden. Dus voor mij is het heel belangrijk, in drive to win moet een positief gegeven zijn, het verlangen om resultaten neer te zetten.
Ja.
Dat is drive to win. Niet Oké, we hebben allemaal het verlangen om dan, zeker sales, om dan een beetje beter te zijn dan onze collega's. Dat mag, maar op een positieve manier. Ik vergelijk dat altijd met, als ik kijk naar de topsport, bijvoorbeeld de Mathieu van der Poel, wint zeer veel. De keren dat hij niet gewonnen heeft en op een heel sportieve manier zijn tegenstander, of degene die dat wel gewonnen heeft, de hand schudt, dat is voor mij een zeer gezonde drive to win.
Niet het overlijken gaan,
Nee.
mentaliteit, maar zo van,
Nee.
ik gun ook wel eens iemand anders. En als ik een keer verlies, ja, oké, dan herken ik dat.
Ja.
Kan ik met me verzoenen en oké, terug alle energie voor de volgende. We spraken over resultaten dan. Resultaten, wat is dat voor u als je dat vertaalt? Ja, uiteraard spreekt men dan vaak over targets, maar kun je dat nog anders definiëren, de resultaten? Hoe kun je dat voor jezelf ergens zeggen van, oh ja, ik wil, wat is een resultaat?
Ja. Uiteraard hebben we de target, dat is zichtbaar. En die zijn ook belangrijk, hè, Pieter? Allee. Targets zijn er
In
om gehaald
elke
te worden.
organisatie.
Hè? En daarom ben je ook sales. Hè? Dat is één ding. Maar er is ook het onzichtbare. Hè? Welke impact maak je? Ik heb keren gehad dat ik geen deal closede, maar wel impact voelde. En dat moet natuurlijk niet elke keer zijn, want ja, dan kom je er ook niet. Maar dat kan perfect. Of dat ik op het moment zelf geen deal closede, maar dat 2 jaar later die klanten of die prospecten spontaan terugkwamen. Dus voor mij, mijn drijfveer is impact maken.
Geloof jij dat qua mindset hebben wat, ik denk soms, of dat zit iets in mijn hoofd, dat ik misschien denk van, je hebt mensen, je hebt sales professionals die toch wel soms die korte dopamine, die op korte termijn dopamine nodig hebben en die bijvoorbeeld in telco elke dag een deal moeten kunnen closen. Versus op de omgeving waar ik in werk, wordt er niet wekelijks iets geclosed, omdat je gaat naar langere termijn trajecten. Heb je het gevoel dat met een idefix is, dat onderscheid als de goede mindset er is, dat niet bestaat? Of zeg je van nee, er zijn sowieso mensen die meer in de eerste categorie vallen en die moeilijker zouden functioneren in die tweede categorie, waar we met langere deal cycles zitten. Hoe kijk je daarnaar en wat is de
Ja.
impact van mindset op dat verhaal?
Ja, ik denk dat er nog altijd sectoren zijn waar hard selling primeert. Soms in B2C vooral. In B2B is dat veel minder. En ik werk vooral in B2B. In B2C zie ik wel om creditkaarten en energie te verkopen. Dat zit soms nog echt in het hardselling-verhaal. Jammer genoeg, want... Maar bon, dat zal nodig zijn. Dus ik ga daar niet een oordeel over vellen. In B2B zijn er inderdaad sectoren waar langere decision cycles zijn, kortere... Maar voor mij blijft die drive to win in de twee belangrijk. Hè? Jij zit in langere
Klopt.
Projecten, maar je hebt daarom geen lagere drive to win.
Nee, maar natuurlijk soms is het wel een stukje, ja, merk ik ook bij andere sales die in die omgeving zitten, ja, je moet ook wel die kleine successen ook
Ja.
durven benoemen en
Ja.
zeggen van, ik heb met die persoon, met die CIO, een meeting kunnen vastleggen omdat ik value heb kunnen geven. Ik
Absoluut.
denk dat dat belangrijk is voor sales om daar wel te herkennen dat je. Het gaat niet alleen maar puur over die getekende bon. Hè. Het gaat ook een stuk over die tussenstappen die je ook een beetje als een win kunt zien. Hè. Ik denk dat dat ook belangrijk is in die mindset.
Ja, ik vind heel knap dat je dat ook zegt en benoemt, Pieter. Want inderdaad, successen boeken is niet enkel deals binnenhalen. Dat is ook, zoals dat je zegt, een afspraak krijgen bij een klant waar dat je al veel moeite voor doet, al lang moeite voor doet. Soms klanten met elkaar in contact brengen, zodanig dat zij business kunnen doen, vind ik ook altijd een hele leuke. Ja, het kan gaan. Een tevreden klant krijgen die zegt van, zeg, bedankt, jullie service was top vandaag, of sinds dat ik met jullie werk, gaat mijn business erop vooruit. Die successen ook zien, Pieter. Ze zien, ze durven benoemen en daar ook even bij stilstaan, is ook heel belangrijk om die drive to win levendig te houden. Want niks zo erg als iemand met een sterke drive to win die onvoldoende successen heeft. Want dat leidt dan vaak tot afhaken.
Zie jij vanuit jouw coachings of ervaring toekomst, zie je bepaalde zaken terugkomen, patronen, dat je zegt, goh, dat is iets in een drive to win waar ik voel dat ik vaak op moet werken of wat ik moet herhalen. Om mensen in die mindset te krijgen van, kom aan, drive to win is niet zozeer alleen voor die getekende bon gaan, maar wat zijn zo terugkerende dingen dat jij voelt van, daar hebben sales professionals soms wel wat moeite mee om zo wat die drive to win te blijven hebben of
Ja,
in te volharden.
ik vind dat, en dan vooral jongere sales professionals het vaak moeilijk hebben om bij zichzelf te zien wat de kleine successen zijn.
Mm-hmm.
Ze vergelijken zich met andere collega's of vooral met anderen. Ik had onlangs een junior sales profiel bij mij en hij had al een aantal maanden zijn target niet gehaald. Dus hij zat een beetje in de put. En ik vroeg aan hem van, vertel nu eens, wat heb je wel goed gedaan tot nu toe? En hij had veel dingen goed gedaan, maar hij kon die niet zien.
Oké. Okay. Hij kon niet voor zichzelf zeggen van, wat heb ik nu allemaal, welke kleine stappen, of ja, welke belangrijke stappen heb ik kunnen zetten. Hij was misschien puur bezig met...
Target.
Deeldozen, ja. Revenue.
Waardoor dat hij zijn eigen groeiproces niet zag. En hij had wel stappen gezet.
Mm-hmm.
Dus dat is een valkuil, je eigen successen niet zien en enkel fixeren op die target. Hè? En ten tweede, en dat is echt een gevaarlijke, Pieter... Het succes dat je boekt, daar je eigen identiteit aan koppelen.
Ja, jezelf vereenzelvigen met je job eigenlijk, met wat je doet. Hè?
Ja, en het is niet omdat je een maand die target niet haalt, dat je een slechte verkoper bent of dat je gefaald bent. En daar zit dan vaak de grote uitdaging om niet af te haken. Of om een andere job te zoeken, terwijl net dat de leermomenten zijn om door te zetten.
Ja.
Maar... ik merk op zo'n moment is het wel belangrijk dat je een goede mentor of een goede coach hebt die jou daar dan ook kan in ondersteunen.
Mm-hmm. Ja, herkenbaar. Herkenbaar, ja? Het verhaal. Van niet alleen van mezelf, maar ook van andere mensen in mijn omgeving. Dat ik voel van, je eigen zwart stukje vereenzelvigen met je job. En niet per se alleen sales. Hè. Dat kun je in verschillende
dat
jobs
hebben. Dat kun je in verschillende jobs hebben.
Resultaten gezegd, ik ben daar verantwoordelijk voor. Het is niet helemaal hoe dat... de outcome is niet helemaal de outcome dat ik vooropgesteld had. Ik pak dat volledig op mij als persoon. Ik denk dat in sales, dat sales dat waarschijnlijk een van de jobs is waar je dat hardste jezelf kunt mee vereenzelvigen. En het moeilijkste misschien om het, een beetje detached, net als niet detached van die outcome, maar dat is een beetje, jezelf lostrekken van...
Jawel.
Is dat, hè.
Jawel, kijk naar waar heb je invloed op. Je hebt niet altijd invloed op die outcome.
Je kunt niet alles controleren, nee.
En kijken van, wat zijn de zaken waar ik zelf invloed op heb? Die ga ik consistent doen.
Ja.
Meestal leidt dat dan ook tot goede resultaten. Maar inderdaad, het een stuk loskoppelen en zeker je identiteit daar niet aan hangen. En dat zie ik toch heel vaak bij sales. Je kunt draaien of keren zoals dat je wil. En dat is ook, op zich ook wel leuk. Er hangt ook heel veel ego rond.
Mm-hmm.
Sales zijn graag succesvol. Dat is die drive to win. Ik sprak gisteren nog met een verkoper. En die zei, Kathleen... hoeveel dat ik verdien is eigenlijk voor mij niet zo belangrijk, want dat zien de anderen niet. Maar ze zien wel met welke auto dat ik rijd.
Ja.
En dat is voor anderen, hij is succesvol of niet.
Ja.
Ik vond dat heel straf dat hij dat zei.
Ja, absoluut.
Maar hij was heel eerlijk en dat is ook zo vaak. Sales tonen ook graag hun successen.
Ja. Die drive to win, is dat bij jou iets dat je... dat je er een stuk wel kan inkrijgen, of zeg je van, ach, dat is toch een van die parameters, straks overlopen nog een aantal andere componenten, drietal nog uit, vier in totaal. Is dat toch voor jou degene dat je zegt, goh, dat moet daar intrinsiek toch in zitten, en dat is moeilijk om erin te slepen. Ja.
Ja, het moet er wel wat in zitten, hè? En wat bedoel ik daarmee? Mijn missie is om iedereen die wil leren verkopen, om te maken dat die kan verkopen. Maar daar zit een heel belangrijk woordje in. De wil om te leren verkopen moet er zijn. Als die er niet is, ga je ook nooit een verkoper worden. Maar als de wil er is, heb ik al heel veel mooie dingen gezien.
Ja, absoluut.
En daar begint het bij.
Vaardigheden kan je leren, maar die wil, dat is iets intrinsiek erin moet zitten.
Ja.
Van jezelf moet komen. Interessant. Is er rond die drive to win, die eerste pijlers? Ja, want is dat nog iets dat je zegt... dat hebben we nog niet aan bod laten komen. Dat is nog iets, een voorbeeld of een bepaalde parameter of iets dat je zegt. Dat is nog gelinkt aan de drive to win. Daar hebben we nog niet over gehad. Hè?
Ja, ik zie heel vaak dat mensen in de verkoop ook op een of andere manier in de sport actief zijn.
Oké. Okay.
En heel vaak zie ik dat er toch een link is in drive to win tussen sport beoefenen en tussen sales.
Of competitief zijn in het algemeen. Ik weet het niet, hè.
Ja.
Ik vraag het. Wij zijn nu op teamflip geweest afgelopen weekend. En ik merk met al die spelletjes dat ik dan als ik ben dan sales, dat ik altijd wil winnen. En ik vraag me dan af, is dat nu toch iets eigen aan sales? Waarschijnlijk in een bepaald percentage zal dat wel een effect hebben. Ja, dat willen winnen, dat competitieve, dat moet er toch wel in zitten.
Dat moet erin zitten. En ik vind dat ook een heel fijne eigenschap. Dat is... Zolang, hè, zoals dat we daar straks gezegd hebben.
Dat is hier van een poolvoorbeeld.
Voilà, klopt.
Dat die vijandig wordt. Hè?
Ja, dat het constructief blijft en niet destructief wordt.
Dat je in het begin vals te spelen. Hè? Zo ja,
voilà, en dat inderdaad. Inderdaad.
Oké. Tijd om naar pijler 2 te gaan misschien. Ja? Wat is voor jou, ik weet dat de volgorde belangrijk is, wat is voor jou de tweede pijler om die mindset goed te krijgen?
Ja, voor mij is de tweede pijler passie. Twinkle in the eyes. Ja. Dat je als verkoper hebt, soms ook een beetje de gunfactor genoemd. Mm. En wat ik vaak merk, Pieter, is dat passie wordt verward met enthousiasme.
Mm-hmm. Vind ik interessant.
Uiteraard, iedereen houdt van enthousiaste mensen. En enthousiaste verkopers, dat is net altijd net iets aangenamer dan iemand die wat matter overkomt. Hè. Maar enthousiasme is geen garantie voor passie. Mm-hmm. Wat is het verschil? En dat vind ik echt een heel belangrijke. Passie is voor mij hetgeen dat de klant ook voelt in betrokkenheid. En dat gaat verder dan enkel de gesprekken die je met je klanten hebt. Dat gaat over consistent de juiste dingen doen voor je klant, waardoor dat die voelt... Kathleen geeft om mij. Kathleen is betrokken. Ze denkt met mij mee. En ze wordt er zelf ook happy van. Dat is passie. Mm-hmm. En ik denk dat we allemaal wel kennen verkopers die op het moment zelf super vriendelijk, super gepassioneerd lijken. Maar als je ze dan achteraf moet bereiken of je zit met een probleem, dan zijn ze niet thuis. Mm-hmm. Dat is voor mij geen passie.
Nee, die komen enthousiast over en die zijn enthousiast.
Ja.
Maar die zijn misschien niet helemaal volledig committed om die klant in zijn proces, want vaak is een aankoopproces een soort veranderingsproces en de klant wil eigenlijk van A naar B gebracht worden, begeleid worden, wil value krijgen, zeg jij. Een gepassioneerde sales, die gaat dat doen. Een enthousiaste sales, je gaat misschien niet op dat niveau.
Het ideale zijn de enthousiaste, gepassioneerde sales.
Ja, ik snap u.
Dat is het ideale en dat is ook fijn. Maar enthousiasme is niet genoeg.
Nee.
Dus die passie... En passie, het wordt ook vaak verwacht dat die er onmiddellijk is. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook wel geleerd. Passie is soms een waakvlam die wel kan groeien. En kan groeien door de successen die je boekt, door de positieve feedback, door dat je voelt van, dit is echt mijn ding. Dus passie hoeft niet onmiddellijk er te zijn, hè, kan gaandeweg ontstaan. Maar kan zijn, hè, ik hoor jou spreken over Nimble, hè, over jouw bedrijf. Ik voel onmiddellijk dat je dat met passie doet. Mm-hmm. De manier waarop dat je zegt van, kijk, ik vind het belangrijk dat ik kan focussen op mijn job en zo verder. Dat voel je als klant. En dat kan je ook niet faken. Enthousiasme kan je nog een beetje faken.
Ja, ik snap je.
En dat wordt soms wel zo wat aangeleerd aan sales, hè, in de old school technieken om enthousiast te zijn. Om oprecht in geïnteresseerd te zijn in je klant, dat is belangrijk. En daardoor word je ook meer gepassioneerd. Dus je kan gepassioneerd zijn door je bedrijf. Je kan gepassioneerd zijn door de oplossingen die je kan bieden. Ik ben zelf altijd gepassioneerd door de mens. Mm-hmm. Ik heb leasingformules verkocht, ik heb telefooncentrales verkocht, ik heb sales trainingen verkocht, nu zit ik in de IT. Eigenlijk, het ene product is leuker dan het andere, maar voor mij gaat het om de mensen die voor mij zitten en om te kijken, oké, op welke manier kan ik met wat ik te bieden heb, die mensen naar een volgende stap helpen.
Ja. En dan is dat product op zich ondergeschikt.
Ja,
je moet wel
dat product is ondergeschikt.
Je moet wel achter de organisatie staan, je moet achter het bedrijf staan, dat moet wel een beetje doorleefd zijn, denk ik, in je verhaal ook. Hè. Een beetje misschien dat DNA van waar je voor staat als bedrijf. Soms zeggen ze een founder, die kan dat wat makkelijker, die passie hebben dan een founder heeft dat opgericht. En dat wordt soms wat moeilijker dan te vertalen door de eerste sales die een founder aanneemt. Dus ik denk wel dat dat ook een stuk wel intrinsiek is. Je moet wel een stuk achter je product staan. Ik denk dat dat, of je dienst. Maar gepassioneerd zijn, voor mij is ook de mens. De mens echt begrijpen. Dat maakt misschien ook dat ik wel af en toe in Discovery Calls of zo ook wel af en toe, dat ik vaak ook weet waar gaat op vakantie, wat doe je van hobby's. Hè? Dat,
ja,
dat kan erbij
ja.
zitten. Oké, dat mag misschien niet de hoofdmoot zijn van een disco. Hè?
Nee.
Maar dat toont waarschijnlijk die passie en interesse in de mens aan.
Klopt, klopt. En dat voel je ook. Hè? Ik voel als ik met jou spreek dat dat oprecht is. We hebben een eerste intakegesprek gehad. Je hebt veel dingen onthouden. Dat voor mij is dan een stukje... De passie voor de mensen, voor hetgeen dat je doet. En dat voelen klanten.
Mm. Ja.
En niet één keer, maar elke keer opnieuw.
Mm-hmm.
En daar ligt soms de uitdaging. En natuurlijk, Pieter, en dat is zeker waar, waar ik dan soms als salescoach wel wat mee begeleid. Ik ken verkopers die heel gepassioneerd zijn, maar die het ook niet altijd goed kunnen overbrengen. In bijvoorbeeld een sales pitch. Ik sprak met een van de verkopers binnen C-Caps, waar ik nu ook een stukje begeleid. Dat is het bedrijf van mijn man. En we hadden een netwerkevent en iedereen moest zichzelf kort voorstellen. En dus een van de verkopers zegt, ik ben Jan en ik probeer... hoe zei het? Ik probeer KMO's te helpen om ICT te... Het was echt niet overtuigend.
Nee, ja.
Dus terwijl dat een super gepassioneerde sales is. En hier komt dan weer dat mindset en dat vaardighedenverhaal te samen. Ik heb met hem gezegd van kijk, we gaan eens samen kijken. Je bent super gepassioneerd. Je doet een supergoeie job. Je klanten zijn tevreden. Het is ook belangrijk dat je daar fier over bent en dat je je niet kleiner maakt.
Mm.
Want in zijn sales pitch maakt hij zichzelf klein. We proberen iets in de markt te zetten. Ja, nee. Ja, we proberen iets in de markt te zetten. Dat was het.
Nee, voilà. Wij zetten succesvolle IT-implementaties in de markt.
Ja, en wij helpen onze klanten om succesvol te zijn door onze IT-oplossingen.
Ja.
Dat is dan, dat is een heel klein verschil, maar dat maakt een wereld van verschil. En doordat hij dan daar ook in kunnen groeien is, ja, voelt hij zich ook veel sterker en straalt hij ook die passie uit.
Ja.
Dus daar is dan sales training vaak wel een goede katalysator om de passie die er is, om die ook echt voelbaar te gaan maken.
Ja, want ging je dan vragen, hoe herken je die passie bij een topverkoper? Bij hem bijvoorbeeld. Had hij die passie misschien wel vrij snel herkend in hoe hij spreekt over zijn... Maar dan als hij dat moet overbrengen,
mm-hmm.
klant. Dus daar kan er wel een beetje discrepantie in tussen zitten. Tussen wat je de eerste perceptie van die passie versus hoe brengt hij die passie dan over naar een klant. Is dat mm-hmm. juist dan al iets?
Ja, absoluut. Ja, daar kan een verschil op zitten. Ja. Ja. En daar werken we in sales training vaak aan. Want oké, het kan er wel allemaal zijn, maar het moet ook gezien en gevoeld worden door de klant.
Ja.
Op een juiste manier.
Oké.
Ja, en hoe merk ik of iemand gepassioneerd is? Ja, ik stel een paar vragen. Hè. Vertel eens, laatste klant dat je hebt binnengehaald. Hoe heb je dat gedaan? Wat is daarbij komen kijken? Dan zie ik al heel vaak, gaat het over het product? Of gaat het over andere dingen? Waar ben je zoal mee bezig? Als je morgen op de voetbal zit en iemand vraagt jou wat dat je doet, op welke manier spreek je over je werk? Ja, dat zijn kleine dingen die toch wel duiden of iemand al dan niet gepassioneerd is. Hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Passie. En ook belangrijk in alles wat je doet en onderneemt, en zeker ook in sales. Gaan we naar de volgende? Of zeg
ja, nee,
we pas nog iets vertellen?
Nee. Denk,
ik ben benieuwd. Hè. Het gaat over de Drive to Win. Dat op een enthousiaste, maar zeker gepassioneerde manier kunnen overbrengen naar uw klanten. Hè, om hen te begeleiden in die stukje. Ik vind het altijd interessant. Hè, zo, ja, een persoon wil een stukje verandering. En wij moeten als sales denk, die verandering of die positieve verandering voor die persoon kunnen brengen.
Maar ik wil nog wel toevoegen aan passie. Dat inderdaad niet hè, enkel is hoe dat je communiceert met de klant. Maar ook de betrokkenheid. Wat doe je voor de klant? Ik had recent een verhaal gehoord van... een verkoper die een printoplossing bij een klant had staan. En oké, 's morgens vroeg bleek die printer niet te werken. Mm-hmm. Terwijl dat voor dat bedrijf superbelangrijk was.
Ja.
Want die leveren stookolie, die vrachtwagens moeten vertrekken om stookolie te gaan leveren. En die chauffeurs hebben leverbonnen nodig.
Okay.
Die worden afgeprint. Dus echt wel belangrijk.
Ja, business kritisch.
Geen leverbonnen is geen omzet voor die dag. Dus om 5:00 's morgens wordt die verkoper gebeld. Hè? Die had dat toevallig ook gehoord. Ja, die heeft wel de nodige acties genomen dat de technieker is langsgekomen zo vroeg 's morgens en dat die klant op een goede manier geholpen is geweest. Dat is ook passie.
Ja, ja, ja.
Passie voor de klant.
Passie voor de klant. En, en wat jij ook zegt, niet alleen in de pre-sales gepassioneerd zijn, maar ook als er een probleem is,
voilà.
Dat probleem oplossen.
Dat is passie. Niet enkel als je een order wilt tekenen, maar ook nadien. Dan begint het pas.
Dan begint het pas. Ja, dan begint het vaak pas. En dan kan nog zijn dat je puur op salesniveau misschien niet meer wordt beoordeeld voor die taken, want je hebt inderdaad al meer de mensen die tot een deal gaan en de mensen die het dan met accountmanagement gewijs gaan overnemen. Maar zelfs als je dan meer een business developer zei, ik ben dat soms ook zelf, toch wel betrokken blijven bij hoe loopt dat project, hoe gaat het niet?
Helemaal.
Zijn mijn verwachtingen die ik heb gezet, ook naar het interne team toe om het te deliveren, zijn die goed gezet? Heb je gewoon iets over de muur gesmeten? Ik denk dat al die zaken met passie te maken hebben.
Dat is passie.
Maar wel, voilà.
Dat is gewoon passie.
Ja, dat is een stuk betrokkenheid, maar dat zit daar ook wel een stuk in. Commitment naar die klant toe, dat succes is. Een
stukje ownership ook.
Ownership,
hè? Dat die klant ook voelt van, op Pieter kan ik rekenen als er iets is.
Ja, voilà.
Niet alleen hè, om een contract binnen te halen, maar ook nadien.
Een contractjager, zoals dat jij destijds werd genoemd.
Ja, klopt.
Oké. Super. Drive to win. Passie. Wat missen we nog om dat mindsetverhaal, om die mindset volledig goed te krijgen?
En een hele belangrijke, mentale fitheid.
Vandaag de dag. Zeer belangrijk.
Allee,
belangrijker dan ooit, denk ik.
Ja, belangrijker dan ooit. Zeker ook in sales, want sales is topsport. En ik schrijf ook in mijn boek, er zijn nog nooit zoveel burn-out gevallen geweest in sales als de laatste jaren. Dus dat zegt ook wel iets. En ik begrijp dat ook wel. Als ik kijk naar mezelf en ook naar andere sales, de druk ligt heel hoog. We hebben de druk van onze targets, vaak om te beginnen. Hè, waar in veel bedrijven toch ook vaak echt nauw naar gekeken wordt en niet breder wordt gezien. Oké, bedrijven moeten ook winst maken, dus ik begrijp dat ook wel. Hè.
Je hebt soms ook conjunctuur dat speelt.
Absoluut.
Hè. De sector die het minder doen. Er zijn altijd wel verzachtende omstandigheden, maar soms wordt er wel inderdaad misschien soms te zwart-wit gekeken misschien naar die zaken. Zo.
Ja, absoluut. Dus we hebben de druk van de targets, we hebben de druk van onze klanten.
Mm-hmm.
Die veel eisend zijn, die meer dan ooit verwachten dat we snel bereikbaar zijn, dat we een verschil maken, dat we waarde toevoegen. En we hebben ook interne druk, want we willen, net zoals ik daar straks zei, succesvol zijn. Dus we leggen ook voor onszelf die lat hoog, want we hebben een drive to win. En als dat niet is, dan is dat toch wel een hele moeilijke. Dus we hebben heel veel factoren die maken dat we als verkoper permanent onder druk staan. En bovendien hebben we, ik denk dat er weinig jobs zijn die evenveel met afwijzing te maken krijgen als in de sales.
Ja.
Het is dagelijkse kost en het hoort erbij. Dus je moet er ook mee om kunnen. En veerkracht is dan voor mij... je kan die dingen wel voelen, dat komt binnen, dat is moeilijk. Maar desondanks kan je toch buigen, meegaan en er zelfs uit leren en sterker uitkomen. Dat is voor mij wel veerkracht die nodig is vandaag als verkoper.
Ja, Dus voor jou is veerkracht en mentale fitheid, de twee zijn voor jou...
Dat is voor mij...
synoniemen eigenlijk.
Ja. Dat is voor mij ongeveer hetzelfde. Kunnen stretchen.
Ja.
Flexibel zijn. Meeveren. Bijvoorbeeld nu ook. Heel het AI-verhaal. Hè, superboeiend. Ik vind AI ook een ongelooflijk krachtige tool om te gaan gebruiken als verkoper. Maar ik zie ook nog heel veel verkopers voor wie dat een moeilijk gegeven is.
Mm-hmm.
Daar is ook die mentale fitheid voor nodig. Want nu zeggen van, ja, ik wil dat niet gebruiken. Of,
kop in het zand. En,
ja, kop in het zand. Die gaan wel voorbijgestoken worden door de verkopers die het wel gaan gebruiken.
Absoluut.
Dus dit is ook veerkracht. Hè. We hebben veerkracht nodig gehad tijdens van COVID, waar plots alles digitaal moest gaan gebeuren. Ik had voordien ook nog nooit een Teams meeting gedaan met een klant.
Nee, ik denk ik ook niet.
Ja. Hè? Er zijn er van wel, maar weinig.
Weinig toch, hè?
Weinig.
Iedereen die misschien internationaal werkt en zo, maar...
Ja, hè? Dat was een heel moeilijke en uitdagende periode.
Zeker.
Nu zitten we in het AI-tijdperk, waarin we terug moeten schakelen en op andere manieren gaan werken of we worden ingehaald en voorbijgestoken. Neem daar dan bij hè, dat je veel effort doet soms voor klanten en dat dat niet altijd gevalideerd wordt.
Nee, dat klopt. Ja.
Ook dat, hè, dat je soms denkt, ja, voor wat doe ik het? Hè? Ik had onlangs een verkoper en die zei, je kunt het niet geloven, Kathleen, een klant, 15 jaar klant, ik heb daar altijd alles voor gedaan. De concurrentie wandelt daar binnen en die vertrekken.
Okay.
De klant vertrekt bij ons.
Ja.
Ja. Goh, wat voor zin heeft het gehad? Dat was een aanleiding voor een goed gesprek. Hè, want we zijn dan gaan analyseren van ja, hoeveel contacten had je met die klant? Hoe proactief ben je daar geweest? Dus het was een goede aanleiding om daar ook weer uit te leren.
Ja.
Maar hij zei ook van, allee, heeft het nog zin dat ik al die moeite doe voor mijn klanten? Mm.
En heb je daarvoor dan de reden achterhaald wat dan voor dat bedrijf de reden was om voor de concurrentie te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. En ook interessant vind ik, Pieter, want het is niet omdat je tevreden klanten hebt, dat je ook loyale klanten hebt. En heel vaak zijn we tevreden omdat onze klanten tevreden zijn en denken we dat daarmee ons bedje gespreid is. De service is goed, de facturatie verloopt correct, de klanten betalen. Dus het loopt allemaal goed. Maar er is één ding, we komen te weinig op uw radar. En we zijn te weinig proactief. En we zijn niet altijd top of mind.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En we hebben daar inderdaad uit geleerd dat account management belangrijk is om op een proactieve manier te gaan inzetten. En ook al zijn klanten tevreden, ook al hebben ze geen vragen, ook al sturen ze geen mails, om toch zelf uit te gaan reiken.
Ik heb het ook al gemerkt in trajecten. Zelf ooit al eens als de concurrentie dan een keer met een bedrijf een project kunnen doen. Omdat de huidige leverancier op dat moment wel al lang leverancier was, maar een beetje die feeling, die proactieve feeling, wat wel los had gelaten. En dan natuurlijk daardoor ook wel een reactie gecreëerd bij die partner, dus bij die andere leverancier, die dus eigenlijk de huisleverancier was, dat die dan ook wel op dat moment dan terug eigenlijk de touwtjes terug in handen is gaan nemen, naar die klant toe gezegd van, ja maar ho, wat er nu gebeurd is daar met die andere partij, wij gaan dat ook, wij kunnen dat ook doen, wij kunnen dat beter doen. En sindsdien merk je wel dat die klant terug een heel nauwe relatie heeft met die andere leverancier.
Okay.
Dus om aan te zeggen, pas op, ik ben ook voorstander van klanten die lange termijn partnerships nastreven. Ik vind dat zelf ook tof. Wij werken namens klanten ook graag op lange termijn. Maar dan voelt inderdaad dat je soms een keer een opening kunt hebben om dan een leverancier de teugels een klein beetje heeft laten vieren en niet proactief niet meer was.
Absoluut. Want
komt wel binnen. Ze zijn met ons partner, ze hebben een soort lock-in, want wij onderhouden hun systemen, et cetera, et cetera. Maar dat je dan toch als new kid on the block, als challenger, met waarde komt, met value komt, maar dat je achteraf gezien dan toch niet, ja, en dat heeft dan andere redenen, niet de volledig het verhaal hebt kunnen overnemen, omdat de andere partij wel vrij diep zat in de circuit.
Ja, ja.
Dat zal anders geweest zijn. Het hangt ook af van welke producten, wat toen.
Tuurlijk.
Dit ging over een doorgedreven IT-transformatie, waar ze ook een aantal jaar op werkte. Als je morgen wordt het printer voorbeeld,
voilà,
een ander
dat
verhaal.
Is een ander gegeven.
Hardware, dat kun je makkelijk een andere provider gaan doen, maar ik snap u wel. Het is niet voldoende, het zal misschien nooit voldoende geweest zijn. Denk je dat dat vandaag de dag nog belangrijker is dat proactieve, is dat veranderd volgens jou doorheen de jaren? Dat je als...
Absoluut.
Ja.
Dat is... Ja.
En waar is dat gelinkt?
Dat is gelinkt aan het feit dat klanten zelf heel veel informatie kunnen terugvinden.
Ja.
Dat de markt ook in veel sectoren competitiever is en dat concurrenten soms wel proactief zijn. Hè? Dus, dit is gewoon wat dat elk bedrijf moet doen. Dat is proactief op bestaande klanten werken. En als je dat ook doet, hè, dan ga je ook minder klanten verliezen. En dat draagt ook allemaal bij aan die mentale fitheid.
Ja.
Hè? Want als je keer op keer klanten verliest en keer op keer met afwijzing te maken krijgt, ja, het is niet zo vanzelfsprekend.
Nee.
Hè? Onlangs begeleid ik ook een business developer die telefonische prospectie moest doen en wilde doen. En ik had met hem een aantal dingen voorbereid. Ik zeg, oké, nu gaan we samen even aan de slag. Ik stel voor dat jij de telefoon neemt, dat we kijken hoe dat loopt en dat we dan daarna het gesprek analyseren en feedback geven. En hij zei, goh, moet ik nu bellen waar jij bij zit? Ik zeg, ja, anders kan ik ook moeilijk feedback geven. Ja, zegt hij, maar goh, stel dat ik dat niet goed doe, dan ga je mij een slechte sales vinden.
Mm-hmm.
Ik zeg, kijk, ik ga jou geen slechte sales vinden, omdat je dat telefoongesprek niet goed doet of niet 100% doet. Zeg, ik vind jou wel een slechte sales als je dit niet wil doen en dat je die feedback niet wil ontvangen. Maar ook dat heeft te maken met mentale fitheid. Hoe veerkrachtig ben je om feedback te ontvangen?
Ja.
En om daar op een constructieve manier mee om te gaan, in plaats van ook dat als een afwijzing of als kritiek te gaan zien.
Klopt. Ja.
En dat heeft ook een stukje te maken met, heb je een groeimindset of een statische mindset? Hè? Een statische mindset betekent dat je alles nogal vlug ziet als kritiek, als een afwijzing, dat je niet denkt dat je veel dingen kan leren. Hè? Dat, ofwel heb je talent, ofwel heb je geen talent, maar daartussen is niet veel ontwikkelbaar. Ja, voor mij is mentale fitheid ook durven een beetje uit die comfortzone gaan en het risico nemen dat je het niet goed doet, maar dat dan net maakt dat er ruimte is voor verbetering.
Absoluut. Ja. Durven falen om te verbeteren.
Ja, absoluut. Ja. Hoe noemt dat? Failing forward.
Failing forward, hè? Ja. Dat is,
vind ik een heel, krachtige.
Dat is een heel krachtige. Ja. En ik heb ook daar het gevoel dat vandaag, hè, want men spreekt vandaag over, oké, er zijn veel, hij is heel diep in de healthcare sector met ons bedrijf.
Ah, ja,
dat wil zeggen dat we ook zien dat er heel veel natuurlijk langdurig zieken zijn, maar ook mentale gezondheid bij jongeren die onder druk staat. Zie je dat ook een stuk in jouw coaching terugkomen, dat die mentale fitheid, die veerkracht, dat die vandaag wel wat meer onder druk staat door het feit dat we in het algemeen heel veel prikkels krijgen? Zie je daar verschil? Want je bent al heel lang in sales.
Ja.
Zie je daar evolutie? Dat dat een parameter is of een pijler is die een extra onder druk staat?
Ja, dat staat zeker onder druk. En tegelijkertijd vind ik het dan ook heel positief dat daar ook wel aandacht voor is.
Ja.
Hè? Ik vind ook heel belangrijk, in mijn boek zet ik dat ook een stukje, je kan maar een high-performing sales zijn als je ook rond die mentale fitheid werkt en aan de slag gaat. Hè? Stukje met eigen energiedosering, dat je ook alweer bewust bent van, daar krijg ik energie van, dat kost mij energie. We hebben allemaal zaken die ons energie kosten, maar daar bewust mee omgaan en die doseren. Dus ik merk dat daar veel meer, uiteraard, de maatschappij is en de business is complexer geworden, moeilijker geworden. Het gaat ook allemaal gigantisch snel. Er is heel het gebeuren van AI, social media. Dus die mentale fitheid komt onder druk en je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen om daar ook aan te werken en bewust van te worden.
Absoluut. Ja.
Ja. Dus dat vind ik daar ook wel een hele belangrijke in. Ook hè, het sporten, zoals dat ik daar zelf zei, is daar ook een hele belangrijke in. Ik raad ook altijd aan om te maken dat je op een of andere manier toch sport.
Sport of beweging te koop, denk ik.
Want sowieso, beweging te koop, dat kan wandelen zijn.
Ja,
sowieso draagt dat bij aan je mentale fitheid, hè, aan uw veerkracht. Dus dat is daar zeker een hele belangrijke in. Ja.
Hmm.
Absoluut.
Dat is een mooie, ja. Dus eigenlijk ergens denk ik in het boek van time management naar mind management. Hè, dat is een van de zaken die ook aan bod kwamen, denk ik. Maar dat is een beetje wat gezegd, hè, dat proberen dat je mind wel leren stretchen en die veerkracht erin te brengen. Daar zijn uiteraard technieken voor. Hè,
ja. Ja.
Maar ook fysieke beweging zal er ook toe bij helpen, denk ik, met mensen ook daarover kunnen communiceren, ook binnen uw bedrijf. En ook belangrijk is met uw sales manager of met uw sales coach daar ook over kunnen babbelen. Ik denk dat ook belangrijk is.
Ja. En als ik dat mag aanvullen, ik leg daar toch ook graag de link naar de sport.
Ja, ja.
Want mentale fitheid
sport
is in sport.
Komt vaak terug bij jou. Hè?
Ja, sport komt vaak ook in mijn boek. Ik vind dat er heel veel linken zijn tussen sport en sales. En een concept dat ik zelf opgepikt heb van Ann Wouters, die we allemaal kennen, onze Belgian Cat, gewezen Belgian Cat. Een heel boeiende vrouw. Ik zat een tijdje geleden in een keynote van haar. En in basket heb je het concept next play mindset. Een basketbalspeler doet een vrije worp. Je moet er altijd twee doen in de basket. Als de eerste mislukt, moet je wel de veerkracht hebben om opnieuw full force voor die tweede te gaan en niet te blijven hangen in die eerste mislukte worp of in dat eerste mislukte spel of om het dan naar sales over te brengen, een mislukte deal, een mislukte prospectie call. Goed, dat kan er even zijn, maar dan next play mindset en we gaan naar de volgende actie.
Dat is een mooie. Toen mij ook denken, ik ben zelf een tennisser, een tennisser ook zo. Djokovic bijvoorbeeld zegt ook, de krachtigste of de beste spelers, dat zijn eigenlijk degenen die zo kort mogelijk in een negatieve emotie blijven.
Ah, oké, dat wist ik niet.
Als je een punt verliest, gemiddeld winnen eigenlijk maar bepaald. Een echte topper wint eigenlijk niet zo heel veel meer punten dan een andere. Maar het is, vanaf dat je in die mindset even negatief zit, om proberen zo onmogelijk uit die negatieve spiraal te komen. En dat zijn blijkbaar wat de top 3, top 5 spelers onderscheidt van die, en dat zal bij Ann Wouters niet anders zijn, direct die knop omdraaien, ik heb gemist, oké, de volgende.
Ja, en dat is voor sales ook zo, Peter.
Een deal missen, of even iets dat niet goed loopt.
Ja.
Kunnen plaatsen, parkeren, eruit leren. Hè?
Mm-hmm.
En ik doe ook wel graag zo'n postmortem altijd. Klinkt heel negatief, dat woord, maar
ik
doe dat wel graag zo'n postmortem bij een klant ook. Of bij aanbestedingen zeker. Want zeker bij aanbestedingen krijg je weinig context vaak.
Op een
postmortem te doen van, oké, wat hadden we beter kunnen doen? Wat hadden we anders kunnen doen? En iets wat ik daar persoonlijk heel hard geleerd heb, is zo niet in defense gaan in zo'n sessie. Niet in de sessie gaan van, ja, maar we hadden dat toch gedaan. Of we hadden toch de pricing duidelijk uitgelegd. Of we hadden toch ons voorstel op die manier gedaan. Gewoon die feedback pakken, hè, tot u nemen en daarna dan kun je nog wel eens analyseren op jezelf van oké, maar het heeft geen zin om dan te veel in defense modus te gaan, ook niet bij zo'n klant, want de klant heeft beslist, je hebt je ouders de best gedaan en
je moet niet natrappen, hè?
Moet niet natrappen.
Misschien
was er een relatie bij de huidige leverancier. Misschien heeft pricing toch meer doorgewogen dan dat de klant durft te zeggen of wilt zeggen. Dat kan allemaal, maar niet natrappen, gewoon uit leren en naar de volgende.
Ja, en hou de deur open, hè?
En hou de deur open.
Hou de deur open.
Het project kan misschien voor een ander zijn.
Absoluut. Of misschien is hij geen klant meer, maar hij kan wel iemand anders aanbevelen. Of hij kan wel bij iemand anders jou aanbevelen. Ja, wat je daar zegt, niet in defense gaan. En misschien wijk ik dat nu een klein stukje af, Pieter.
Mag.
Maar heeft voor mij ook heel erg te maken met wat ik noem de non-selling modus.
Ja.
Als verkoper hebben we vaak de vaste overtuiging van we moeten hier zoveel mogelijk argumenteren, de klant overladen met onze productvoordelen, zeggen waarom dat wij de beste zijn. Echt in selling modus gaan. Dat is ook hard selling, zo heb ik het ook geleerd. Ik zit nu 180 graden gedraaid. Ik wil nu vooral in non-selling modus zitten. En non-selling modus, dat betekent voor mij zoveel als de klant niet het gevoel geven dat je wil verkopen, maar toch een aantal dingen doen vanuit authenticiteit die maken dat je impact hebt. Ik kan daar heel veel over zeggen, het is ook een heel hoofdstuk in mijn boek en we trainen daar ook heel veel rond, van hoe kan je in die non-selling modus gaan. Je hebt het daar straks al een stukje gezegd. Ik heb gezien dat jij hier ook al een aantal gasten hebt gehad die het rond storytelling hebben. Storytelling is in verkoop een heel belangrijke tool om impact te gaan maken, om het brein van je klant ergens toch te beïnvloeden, zonder dat je in die echte selling-modus moet gaan. Is ook heel leuk voor jezelf, is ook heel inspirerend voor de klant. Het tweede, wat jij ook zegt, er komt weerstand of er komen bezwaren, niet in defense gaan. Eerst verdiepen, eerst luisteren en eventueel nadien weerleggen,
ja,
als dat aan de orde is. Hè. Maar vooral de klant ook tonen van ik luister echt naar wat dat je te vertellen hebt en het boeit mij.
Ja.
Wat maakt dat je weerstand voelt of dat je het nog niet zit om bij mij te kopen?
Mm.
Klopt. In plaats van te blijven argumenteren. En ik had gisteren of eergisteren een call met een verzekeringsmakelaar, want ik ben aan het uitkijken naar een nieuwe professionele verzekering. Mm-hmm. Maar ik ken daar nog niet zoveel van. En die dame begon eigenlijk vrij snel te zeggen waarom dat de ene makelaar of de ene verzekeringsmaatschappij, wat de voordelen waren ten opzichte van de andere.
Mm-hmm.
En waarom dat zij dan zoveel beter waren, terwijl ik eigenlijk nog niet wist van ja, hoe zit dat product eigenlijk juist in elkaar? Heb ik dat echt nodig?
Ja.
Dus heel veel verkopers gaan in sellingmodus beginnen al te pushen voor hun oplossing, terwijl de klant eerst nog moet bewust gemaakt worden dat hij de oplossing überhaupt nodig heeft.
Ja, ja, absoluut.
En dus non-sellingmodus is ook vooral niet over je producten spreken.
Zeker, ja. Maar echt doorgraven in wat zijn die nodig,
ja,
in dit geval van u.
Ja.
Welke verzekering zijn jij morgen op zoek? Maar vooral, ja, jij bent niet op zoek naar een verzekering.
Nee.
Je hebt een bepaalde nood of een bepaald iets dat je denkt, ah, dat moet afgedekt worden. Een bepaald risico is dat vaak. Of dat gaat met beleggen te maken hebben of met iets anders. En wat kan daar dan mogelijk zijn oplossing voor zijn? Dus,
ja, en dat dan, zoals dat jij zegt, ook koppelen aan het niet in defense gaan.
Ja, ja.
Dat is zo menselijk, hè?
Ja,
ons brein is erop gericht. We voelen weerstand of gevaar.
Ja, ja.
Dus we gaan in defense gaan. De topverkopers kunnen dat ook loslaten.
Zeker, zeker. Maar dat is niet makkelijk. Ik heb dat de eerste jaren in mijn salescarrière ook vaak gevoeld, zodat je dat die neiging hebt om, ondanks het gevoel dat het wat verkeerd aflopen is, en je voelt, ah nee, ik ga toch er tegenin gaan, omdat misschien haal ik er nog iets uit. Maar op dat moment heeft dat eerder een averechtseffect. Je moet er gewoon begrijpen. En wel, je kunt wel doorvragen, hè. Verhelderende vragen blijven stellen om echt te begrijpen van waarom ben jullie niet voor ons gegaan, maar voor een andere partij. Oké, die non-selling, dat is de leuke.
Ja, ik ben daar een grote fan van.
Ja, maar ik ook. Maar het is niet altijd gemakkelijk, ik merk ook bij andere sales. Omdat ook weer daar een beetje detach, om daar wel los te komen.
Klopt, hè? We zitten als sales heel vaak in de overtuiging van ik moet hier closen, ik moet hier targets halen, ik moet hier die klant binnenhalen en overtuigen dat wij de beste zijn. Ja, zolang dat die overtuigingen er zitten, eigenlijk zijn dat remmende gedachten.
Ja.
Houdt dat u weg van het echt impact maken bij die klant?
Klopt, klopt.
En vandaar, komen we een stukje terug bij het begin, dat die mindset heel belangrijk is en dat ik ook op zoek ga met verkopers, waar zitten jouw remmende gedachten?
Ja, ja, ja.
En daar zijn er ook wel een aantal van.
Absoluut.
Die vastgeroest kunnen zijn.
Ja. Wat zijn zo van die limiterende aannames of remmende gedachten? Dat is hetzelfde, denk ik. Hè? Van,
ja.
Ik denk dat ik het niet ga kunnen, of ik durf dat niet. Of ik,
ja, of die klant zit niet op mij te wachten. Hè?
Nee,
alleen, Kathleen, ik moet daar nu toch niet weer naar bellen, want die zit echt niet op mij te wachten. Of,
Je
moet toch nog wat meer productkennis hebben, hoor.
Ja, ja, ja.
Voordat ik bij die klant kan zitten. Want, stel dat ik een vraag krijg en ik weet dat niet. We lachen daarmee, maar ik hoor het elke dag.
Ik hoor het ook vaak, ja.
Dus,
we doen dan soms wat paralysis analysis, zo, dat je dan blijft analyseren en ook niet durft. Dat is vaak zo, niet durven bellen. Hè?
Ja.
Alleen telefoon niet durven nemen of ja, maar ik moet nog meer opzoeken, ik moet nog meer...
Absoluut. Ja, bel gewoon en
bel
vraag
gewoon,
het.
Ik heb dat soms ook zo met van, zou ik een mailtje sturen of zou ik bellen? Maar dat is misschien nog iets anders. Hè? En dan denk ik meestal, ik ga gewoon bellen. Ik ga veel meer leren uit de call dan dat ik leer uit een mailtje dat misschien terugkomt of misschien niet terugkomt. Hè? Want in een geschreven antwoord kun je maar zoveel zetten dan dat maar iets. Iemand horen, die stem horen. Je hebt altijd veel meer content en context als
Tuurlijk.
Iemand belt.
Ja, en zeker jij. Hè? Je bent iemand die ook enthousiast bent, die gepassioneerd is. Dus je brengt dat over als je met mensen belt. En dat is moeilijker over te brengen in een LinkedIn-bericht of in een... Ja, zeker. Absoluut.
Super, Katlijn. Ik heb het gevoel dat we al veel, veel gecoverd hebben. En ook leuk dat je zo die tastbare voorbeelden erbij had vanuit recente gesprekken en minder recente coachings. Mindset, drive to win, hebben we het over gehad. Passie als tweede, mentale fitheid. Missen we nog iets om die cirkel rond te maken?
Ik heb er eigenlijk vier. Hè?
Ja,
dus voilà. Vier zaken die voor mij de mindset omschrijven van een high-performing salesprofiel. Het laatste is motivatie. En dat hangt een beetje met al de... Je kunt ze ook niet allemaal isoleren.
Nee, natuurlijk niet.
Het hangt ook een stukje samen. En met motivatie bedoel ik... dat je de interne power hebt om elke dag terug op te staan en te doen wat dat je doet. Hè. Wilt dat zeggen dat je nooit eens een slechte dag hebt? Denk dat we dat allemaal hebben. Hè. Er zijn allemaal dagen, ik ben super gepassioneerd door mijn job en als ik werk, dan smijt ik mij daarvoor. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd evenveel zin heb. Hè. Dus die motivatie kunnen creëren, ook al voelden ze misschien niet direct, toch in die actie gaan, is ook heel belangrijk voor een high-performing salesprofiel. En motivatie wordt ook een stukje gecreëerd door externe factoren. Die kennen we wel. Commissie, loon, auto, is allemaal belangrijk. Maar ik merk dat een schouderklopje of een externe validatie, dat ook nog altijd heel belangrijk is.
Absoluut. En voor de ene persoon wat meer dan voor de andere, denk ik. Maar
ja.
Ik herken dat zelf bij mezelf ook. Ik heb dat ook graag. Ik denk dat veel mensen dat graag hebben, om zo eens die erkenning te krijgen van,
ja,
goed bezig. Ook daarbij, hè, wil niet zeggen dat je misschien deals aan het closen bent, of echt bonnen aan het getekende bonnen aan het binnenhalen bent, maar dat je gewoon een aantal goede kernacties kunt nemen, kleine successen, kleine stappen, die er ook erkend worden.
Ja. Ja. Ja, en dat voedt dan natuurlijk ook de drive to win en die passie,
voilà,
en zo verder. Hè, dus
dat
voedt elkaar.
Die persoon die niet zag van ik ben eigenlijk wel goed bezig,
ja,
maar die zelf zo, ja, zei van maar ik heb geen getekende offertebonnen, alleen bonnen, ja, dan kun je daar ook wat loskomen. Hè.
Ja, dus dat vind ik wel een heel belangrijke.
Mooi.
Maar dat je ook tegelijk zelf de power hebt om, ook al voelt het niet op een bepaald moment, om toch in die actie te gaan. Want vroeger dacht ik dat, je eerst moest gemotiveerd zijn om tot actie te kunnen komen. Maar ik heb geleerd dat het omgekeerde vaak waar is. Het is door in de actie te gaan,
ja,
door te beginnen prospecteren, dat je er eigenlijk ook wel in komt en dat het plezanter wordt.
Zeker.
Als je moet wachten totdat je gemotiveerd bent om te gaan prospecteren, dan kun je soms lang wachten. En ik vergelijk het altijd met... ik heb een personal trainer voor één keer per week om daar ook een stukje in begeleid te worden. Ik moet eerlijk zeggen, Pieter, en hij weet dat, ik heb nooit goesting om te gaan. Ik denk altijd, ik heb altijd zo een kort moment van... Zou ik niet annuleren.
Dat is zo... Komt dat bij jou?
Een flits.
Jij gaat daar?
Ik ga naar daar.
Ja, dus ook al je opladen.
Ja. Dat is altijd een flits.
Sportleren aantrekken.
De maandagmorgen, hè, na het weekend even, ja, ja, van oké. Okay. Intussen weet ik, hè, en ik heb de discipline om dat dan te doen. Hè. Eens dat ik er ben, is het superleuk. Mm-hmm. En nadien vind ik het fantastisch en heb ik spijt dat ik het niet 2 keer per week doe.
Ja.
Maar zo is dat ook bij heel veel dingen in sales.
Absoluut.
En het is door in de actie te gaan dat we gemotiveerd geraken en niet omgekeerd.
Ja, ja.
Als je wacht totdat je gemotiveerd bent, gebeurt het misschien nooit.
Snap u. Maar heb je dan wel, dus je hebt ergens wel een basismotivatie om maandagmorgen dan toch te zeggen van, nou misschien een zwaar weekend, ik ga er toch naartoe. Of zeg je van, je moet toch iets hebben om, allee, want je komt wel in actie. Je pakt een auto, doe je kleren aan. Heb je daar tips? Of zeg je van, ja, maar nee, dat moet je gewoon doen. En dan door met die coach te werken, ja, dan wordt dat ineens een soort motivatie om te blijven gaan. Is er zoiets dat je zegt, ah, oh, maar dat heeft er wel intrinsiek toch iets nodig om dan die actie te doen? Want ja, je hebt mensen die zeggen, veel mensen met fitnessabonnement, ja, die raken daar gewoon niet, hè. Nu een voorbeeld. Dat is ook, er wordt heel veel gefitnessd, hè.
Ja, tuurlijk.
Het was druk in een Basic Fit gisteravond, maar je ziet ook wel veel mensen die daar toch niet... Die actie niet kunnen nemen.
Nee, ja. En dat heeft te maken met discipline.
Dat is dan weer discipline.
En ik reed onlangs voorbij een bedrijf en die hadden als quote discipline gets the shit done.
Ja, dat is wel. Hè.
Ja, dat is echt waar. Maar ja, dat is ook iets dat heb je of dat heb je niet. Dat is een afspraak met jezelf, hè, dat je maakt.
Ja.
Dat is een afspraak met jezelf. En ik heb met mezelf de afspraak gemaakt. Van, ik vind het heel belangrijk dat ik voldoende beweeg. Dat ik elke week die personal training heb. En het leuke is op Strava dan. Dat is dan de externe validatie dat ik daarvan heb. Ik krijg punten op conditie. Dat maakt dan dat die drive to win daar weer voor aangewakkerd wordt. Van, ik heb deze keer het beter gedaan. Of mijn VO2 max stijgt. Dat soort dingen.
Eerder voor jezelf, hè? Niet om de likes van anderen. Hè?
Maar voor jezelf ook weer.
De progressie te kunnen zien. Hè? Ja. Want je hebt ook sommigen die dan een beetje de dopamine krijgen van de likes en de duimpjes.
Ja, dat is altijd leuk.
Dat is leuk. Maar jij haalt het ook. Sorry, jij had het ook uit die je eigen progressie kunnen zien.
Voilà, ik wil vooral mijn eigen progressie zien. En kijken hoe evolueert dat. En ik denk dat we dat als sales ook kunnen doortrekken. Van, wat heb ik vorig jaar gedaan qua target of qua prospectie? Of hoe zijn mijn gesprekken geëvolueerd? Hoe pak ik het aan met klanten? Ik werk ook heel veel met sales assessments. Dus die mindset en die skills waarover dat we het hebben, kunnen ook een stukje gemeten worden op basis van vragenlijsten die je invult. En heel vaak doen we dan een nulmeting. En doen we dan na een jaar of twee jaar begeleiding opnieuw om te zien, oké, ben je daar nu in gegroeid, ben je geëvolueerd? Om dat ook een stukje tastbaar te maken, natuurlijk. Maar ook daar, motivatie is wel key om ook succesvol te blijven. Mm-hmm. Hè? Je kan succesvol zijn, kortstondig, maar we hebben het hier altijd, denk ik, over duurzaam performen. En daar is die discipline en die interne motivatie, die intrinsieke motivatie, echt wel key.
Ja. Mooi. En ook weer een heel mooi tastbaar voorbeeld uit het leven gegrepen. Mm-hmm. Dus top. Ik denk, Kathleen, dat we zowel wat de cirkel hebben rondgemaakt. Kijk even naar jou.
Ja.
Drive to win, die passie, die mentale fitheid, die veerkracht en dan uiteraard die motivatie die eigenlijk in die drie wel wat mee in verwerkt zit. Ik ben aan mijn eigen notities en zaken ook aan het kijken en ook aan het terugdenken aan ons voorbereid gesprek. Zijn er nog dingen, handvaten, tips, dat je zegt, goh, daar heb ik nog niet over gehad en die geef ik nog graag mee met de luisteraar, met de kijker?
Ja, het is onrechtstreeks al aan bod gekomen. Voor mij begint high performing sales met authentiek zijn, jezelf durven zijn, vertrekken vanuit nieuwsgierigheid in die klant, betrokkenheid voelen, impact willen maken, zonder jezelf te forceren en zonder de klant te forceren.
Maar ik vind dat heel mooi, ik vind dat heel mooie samenvatting.
Oké, dankjewel.
Die zien overpakken. Ja. Er zitten een paar goede dingen in. Hè? Die authenticiteit. En er wordt vaak zo'n beetje over authenticiteit. Zo'n beetje,
ja, dat is een beetje een containerbegrip aan het worden.
Maar die nieuwsgierigheid vind ik een leuke. Dat is een van mijn eigen kernwaarden die ik bijzonder belangrijk vind. Dat is die curiosity. Hè? Dat is die
maar dat heb je echt wel, vind ik.
Ja. Dat is ook een beetje denk ik wat aan. Dat moet ook wel wat hebben, denk ik. Hè?
Ja, je moet dat wel hebben, maar.
Maar dat zit ook voor mij in die passie een stuk vervat. Hè? Mm-hmm. Nieuwsgierig zijn dat die persoon die tegenover u zit. Ik vind het nog leuker op een event altijd. Want veel mensen vragen op een netwerkevent van wat doe jij? Of van welk bedrijf zit jij? Of ben jij? Hè? Mijn eerste vraag die ik altijd stel is, wie ben jij? Ik vind dat dan altijd een belangrijke. Mensen kijken zo vaak naar het kaartje. Ah ja, ik zie C-caps. Of ik zie Nimble.
Ja.
Nee, ik zie Kathleen staan.
Ja.
Wie ben jij?
Ja, tof. Dat
geef ik altijd mee ook aan mensen die tip. Naar een netwerkevent gaan.
Een goede tip.
Amai, ik vond dat een te mooie zin. Daar moeten we het bij laten, denk ik. Dus ik wil jou enorm hard bedanken, Kathleen, om hier te zijn vandaag. Voor jouw enthousiasme en passie en alle andere zaken. Dus ik denk, walk your talk. Dat zit bij jou wel echt goed. En heel veel succes ook met alles wat je verder nog onderneemt.
Ja, en dankjewel. Ik vond het ook een heel boeiend gesprek, Pieter.
Ieder. Merci. Fijne dag nog.
Dank je.
Salut.